Goed, welkom op het bezinningsuur hier in de Open Hof en ook thuis, u die mee luistert. We openen op een gezegende bijeenkomst. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 111, het eerste en het derde vers. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En ook het derde, hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Na het zingen gaan we bidden. Daarna gaan we lezen uit Gods woord. En daarna zingen we met elkaar het vijfde vers uit deze psalm. Dus eerst Psalm 111, vers 1 en 3. Zullen we samen bidden. Heren in de hemel, op deze dinsdagavond, midden in de week, mogen we tot u naderen in het gebed, in de week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal, een week van zelfbeproeving. Een week om meer nog dan anders voor de spiegel te staan, in geestelijke zin, om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Om toe te gaan tot de troon der genade. En we hebben het gezongen, hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hen die hem vrezen spijs. Heere, mag dat ook nu gelden. Deze week komende zondag. En geef dan, Heere, dat inderdaad die beide dingen er mogen zijn. Dat we dat geestelijke voedsel uit uw hand mogen ontvangen. Maar ook dat we u mogen vrezen. Dat we u eerbiedig mogen liefhebben. En liefdevolle eerbied u mogen brengen. Anders zal het eten, het geestelijk voedsel, ons niet smaken, ons weinig doen. We bidden om uw leiding, om uw Heilige Geest. Ook deze avond, geef ons een goede ontmoeting met elkaar, een goed bezinningsuur. En wilt u werken met uw Heilige Geest in onze harten. U kent ons. U weet alles van ons. Leid ons en onderwijs ons. En dat tot eer van uw naam. En kon het zijn ook tot leiding aan uw tafel op de rechte wijze. Schenk ons uw geest, vergeef ons onze zonden, wilt u Satan van ons weren. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Rijk gemeente dat we samen mogen komen, ook nu. En als de Heer het geeft, dat ook zondag het heilige avondmaal weer staat aangericht. Dat is een bewijs van Gods zorg. Een bewijs van Gods liefde. In de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 33, daar schrijft Guido de Bray. Wij gelovende dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid, onze zwakheid, ons heeft verordend sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn van zijn goedwillendheid en van zijn genade jegens ons, om het geloof te voeden en te onderhouden. Dus onze goede God ziet onze zwakheid, onze grovigheid, onze lompheid, zou je het eigentijds kunnen vertalen, en dan geeft hij het sacrament. Dus het is Gods goedheid. Je ziet dat ook in het Nieuwe Testament. We gaan een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 11. Het is Gods goedheid dat Paulus erover schrijft aan de gemeente van Korinthe. En dat God aan die gemeente in Korinthe, bedreigd door dwalingen, aangevochten door binnenkerkelijke en buitenkerkelijke zorgen, toch dat heilig avondmaal geeft. Gods bijzondere zorg. We lezen 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 29. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet deseer een avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zodat mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Toch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Nou, in dit gedeelte, daar vindt u een deel van het avondmaalsformulier. De vorige keer toen hebben we nagedacht over die eerste regel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal. En dan nu gaan we naar de beschrijving, zoals Caspar Olivianus, de schrijver van het formulier, dat weergeeft uit 1 Korinthe 11, dan 23 tot en met 29. En u zult begrijpen, dat is dan de grote lijn. Dus die cursief gedrukte woorden, daar gaan we met elkaar over nadenken. Het is nu op dinsdagavond, maar het is wel de bedoeling dat we gewoon naar de woensdag gaan op den duur, als vaste avond hiervoor. We willen eerst nog zingen met elkaar het vijfde vers van Psalm 111. Ja, ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Zo citeert Olivianus dan uit 1 Korinthe. Met die woorden maakt Paulus de gemeente duidelijk dat hij de opdracht om avondmaal te vieren van de Heere Jezus zelf heeft gehoord. Het kan zijn dat de Heere Jezus aan hem verschenen is in eigen persoon en dat de Heere Jezus het heel direct heeft verteld aan Paulus. Het kan ook zijn dat hij het via de apostelen heeft gehoord. Immers, het woord van de discipelen, gesproken door de Heilige Geest, gold als het woord van de Heere Jezus zelf. En wie u hoort, die hoort mij. En Paulus is na zijn bekering ook opgenomen in de kring van de apostelen. En ongetwijfeld hebben ze dat wat ze van de Heer Jezus hebben gehoord en gezien. Ze waren erbij geweest. Ze hebben het verteld. Van die laatste nacht, dat onvergetelijke Pascha. Dat moment dat de Heer Jezus zijn handen uitstrekte naar het brood. Om het te breken. Om het te delen. En tegen zijn discipelen zei, neemt. Eet, dat is mijn lichaam, dat is mijn bloed en doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, discipelen, zullen jullie aan me denken, zullen jullie aan me blijven denken? De Heer Jezus, hij kende zijn discipelen. Hij kende zijn volgelingen. Een zwakheid. Hij wist wie ze waren. Dat als hij naar de hemel zou gaan, dat het niet zeker zou zijn dat ze aan hem zouden blijven denken. Er zouden twijfels komen. Er zou aanvechting komen. Satan zou ze aanvechten. Die drie doodsvijanden. De wereld, de duivel, het eigen vlees, het eigen hart. Die waren er ook in hun leven. En juist daarom gaf de Heere Jezus aan hen, aan zijn kerk, dat avondmaal. Om hun zwakheid, om hen in hun zwakheid te hulp te komen. Immers als die discipelen zonder brood en wijn, zonder de tekenen van zijn trouw, al op hem zouden hopen, op hem zouden vertrouwen, sterk zouden staan in de strijd van het geloof. Dan waren die hulpmiddelen overbodig geweest, die sacramenten. Nee, het heilig avondmaal. Vanwege onze zwakte. Onze lompheid, onze grovigheid, zegt Guido de Bray. Vandaar ook dat het van het hoogste belang is. We zijn toch zwak? Zwak in geestelijk opzicht ook? Doe dat dan tot mijn gedachtenis. Dat betekent, het is niet iets vrijblijvends. Je doet het of je doet het niet, nee. Het is niet vanzelfsprekend dat je avondmaal viert, maar afblijven mag allerminst vanzelfsprekend zijn. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is het bevel van de Heere Jezus. Het bevel van iemand die op het punt staat te sterven. Jezus die zondaren zo lief had dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gedenken hem die met zijn dierbaar bloed betaalde. Intussen is wel de vraag voor wie die roeping nou is. Voor wie dat woord doe dat tot mijn gedachtenis bestemd is. Het is het bevel van de meester. Het bevel, een hartelijke aansporing van een stervende vriend. Maar het geldt niet voor allen. Ook niet voor alle kerkgangers. Voor wie wel? Nou, kijk, daar zitten ze. Daar zitten ze. De discipelen. Het is geen fraai gezelschap, nee. Ze hadden geen volkomen geloof, verre van dat. Straks laten ze hun meester in de steek. Nog geen halve dag nadat ze aan het heilig avondmaal zaten. Vlak daarvoor maakten ze ruzie over wie de meeste was. Eén van hen beweert straks met vloeken en zweren dat hij Jezus niet kent. Petrus. Net aan het avondmaal gezeten. Wij mensen, we zouden hem misschien wel afgeschreven hebben. Niet waar? Die zat er wel, maar die hoorde er niet. Het kan zomaar getuigen van hoogmoed, hè, als je vandaag de dag zoiets denkt. Ze hebben geen volkomen geloof. Niet voor niets is het avondmaal gegeven met het oog op een zwakheid. Het zijn zondaren, vol gebreken, wel verkoren, maar diep verloren in zichzelf. En toch, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Ze kunnen zich het leven zonder de Heere Jezus, zonder zalig maken, niet voorstellen. Voor wie is dat? Doe dat tot mijn gedachtenis. Nou, inderdaad, voor zulken die zich het leven zonder Christus, zonder borg, zonder zijn offer niet kunnen voorstellen. Hoe is dat in mijn leven, in uw, in jouw leven? Gaat je hart naar hem uit. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Ook al kan dat op zondag helemaal bovenaan liggen in je hart. En op maandag ineens weer bedolven zijn onder allerlei aardse zaken. Tot je eigen verdriet. En je zou het zo graag willen dat het weer boven komt, de boventoon gaat voeren. Eén ding Ja, word je dan niet geraakt door die nodiging van de Heere? Zul je aan me denken? Juist dat gedenken kan dat verlangen weer levend maken, weer wakker roepen. Wat houdt dat gedenken eigenlijk in? Je komt dat woord gedenken heel vaak tegen in de Bijbel. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Soms kom je dat woord gedenken tegen met andere woorden. En dan staat het er met het woord vermelden bijvoorbeeld. Hè? Hooglied 1. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden meer dan de wijn. Hooglied 1 vers 4. En dat woord vermelden, dat is hetzelfde als het Bijbelse woord gedenken. Het betekent hardop in herinnering roepen. Gedenken, dat deden de Joden hardop. Hardop in herinnering roepen voor jezelf, voor elkaar, zodat je het hoort, weet, ziet. Wat dan? Ja, zijn uitnemende liefde. Die zichtbaar werd in zijn lijden en in zijn sterven. Ziende op hem, hoe hij worstelde in Gethsemane. Hoe hij leed onder Pilatus, hoe hij bespot werd, hoe hij gegeeseld werd. Van God verlaten, ziende op hem, hoe hij het liefde, de vloek wilde dragen. De verdoemenis wilde ondergaan op Golgotha. Doe dat tot mijn gedachtenis. Roep dat in herinnering. Spreek erover met elkaar, dat is ook gedenken. In herinnering roepen, met woorden. Denk hoe mijn bloed wegstroomde, mijn leven wegliep. En wie dat ziet, wie dat inziet wat dat is, die kan niet anders dan knielen bij het kruis. Met gebroken en verstikte stem stamelen. Het is al geschied door mijn zonde. Dat wordt je mijn. Dat wordt je mijn zonde. Dat is ten diepste de weg, horen we zondag, naar het mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht. Dat is de weg naar het ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is al geschied. Door mijn zonde. Weet u nog hè, van de toewijging? Van het heil, dat heeft ook alles te maken met toe-eigening van schuld. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls als je dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ook dat hoort erbij. Hè? Je verkondigt de dood van de Heere Jezus aan zijn tafel. Vermelden, gedenken, in herinnering roepen. Verkondigt de dood van de Heere Jezus. Onder de prediking, dan hoort de gemeente die verkondiging. En aan de tafel verkondigt de gemeente zelf. Dat gebeurt. Je verkondigt door op te staan. Door te gaan zitten. Door te ontvangen. Door te eten en te drinken. Je verkondigt niet, kijk mij eens. En een ander ziet dus ook niet, hoort dus ook niet, zie hem eens gaan of haar. Nee, je verkondigt de dood des Heren. En je laat zien, ik lig midden in de dood. Dat ben ik. Maar hieruit leef ik. En daaruit word ik gesterkt op mijn reis door de aardse woestijn. En daarom richt ik me op hem en op zijn komst. En verlang ik naar het moment dat ik hem zal zien. Die mij zo uitnemend heeft lief gehad. Niet ik, maar hij. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dus niet zie hem, zie mij eens gaan. Oh nee. Vergeet het niet, gemeente. Het gaat niet om de bekeerde mensen aan het avondmaal. Aan het avondmaal, daar zit het schorrimorrie van Middelharnis. Midden in de dood. Meer niet. En ze zoeken het leven Christus. Jezus roept zondaren. Zondaren, dat, zulke. Die in zichzelf de dood bevinden. En die inderdaad niet zonder borg, niet zonder zaligmaker, niet zonder middelaar kunnen. En die daarom naar hem uitgaan. En inderdaad, een rijke nodiging voor zondaren. Maar we zien ook een ernstige waarschuwing in dit gedeelte. Die vormt zelfs de aanleiding voor het geheel van 1 Korinthe 11, wat Paulus dan schrijft over het avondmaal. Er staat immers in vers 27, zo dan die onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Het is bittere ernst hier. Onwaardig eten en drinken heeft grote gevolgen. Wat is er aan de hand? Zoals gewoonlijk in de Nieuwtestamentische gemeente, zo was het ook in Korinthe, de gewoonte om voorafgaand aan de kerkdienst een liefdesmaaltijd te houden, een agape-viering. Het was een diaconaal gebaar naar de armen. Je moet weten, Korinthe, een wereldstad, net zo groot als Amsterdam, 900.000 inwoners. En van die 900.000 inwoners was meer dan de helft slaaf, ongeveer 600.000. En die slaven hadden het niet breed. En veel van die slaven hoorden bij de gemeente, bij de christelijke gemeente. En bij zo'n diaconale maaltijd kun je zeggen, zo'n liefdesmaaltijd kregen die slaven, kregen die armen dan van het eten wat de rijken meenamen. Alleen wat gebeurt er uit het advies van vers 33? Blijkt dat men niet op elkaar wachtte met eten. Het zou kunnen dat die slaven steeds te laat kwamen doordat ze moesten werken. Dus ze moesten het werk nog afmaken en dat ze vervolgens de hond in de pot vonden. En die rijken en die vrije mensen die net zo goed thuis konden eten, hebt gij dan geen huizen om te eten, zegt Paulus in vers 22. Ja, die hadden zich intussen te goed gedaan aan de wijn en aan het andere eten. Eten dat voor de armen bestemd was. En zo hadden de rijken een volle buik als de kerkdienst begon. En de armen, de slaven, die zaten met honger in de bank. En je kunt je voorstellen wat er dan gebeurt aan het heilige avondmaal. De armen met honger, die keken met een boze blik naar de rijken met een gevulde buik. Er waren er die dronken aan tafel zaten. U leest het in vers 21. En die armen met hun lege buik, waar moeten die van eten? Van het avondmaalsbrood wellicht. En dan klinken daar die woorden. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Nou, dat lukt nogal als je dronken bent. En als je boos bent. Kwaad en negatief, kijk naar die ander met zijn volle buik. Doe dat tot mijn gedachtenis. Er waren goede dingen in de gemeente van Korinthe, volgens vers 2. Maar men zat aan het avondmaal zonder eerbied, zonder ootmoed, zonder schuldbesef, zonder liefde tot die arme slaven, broeders en zusters. En daarbij waren er ook nog eens scheuringen in de gemeente, groepsvorming. De een was van Paulus en de ander van Apollos. Wel, als het zo is, zegt Paulus, dan onderscheiden jullie het lichaam van Christus niet. Jullie eten en jullie drinken jullie zelf een oordeel. Niet het oordeel, nee. Niet de verdoemenis. Maar een oordeel. En het blijkt in de gemeente van Korinthe dat dat ook zo is. Het is niet onvergeeflijk als je jezelf een oordeel drinkt. Nee, het is een zonde die de Heere vergeven wil. Maar wat graag. Maar het is niet iets gerings. In vers 30 kun je lezen dat er vele zwakken zijn. Vele zieken. En velen die al slapen. Er wordt een woord gebruikt dat betekent ze zijn al gestorven. Ze zijn al gestorven. De Heere die straft dus in Korinthe die onzorgvuldige manier van omgang met het heilig avondmaal. Het wordt ons voorgehouden. Het staat in het formulier. Wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat geldt dus ook vandaag en dat geldt dus ook komende zondag. Onwaardiglijk eten. Nee, dat betekent niet dat het avondmaal bedoeld is voor mensen die het waard zijn. Nee, zondaren, hè. En ik gebruikte net het andere woord. Misschien komt dat meer binnen, is dat nog, want aan het woord zondaar kun je wennen. Het schorrimorrie, het uitschot, als het ware. Gemeente, daarbij van nature. Maar als het was voor mensen die het waard zijn, dan zou de tafel leeg blijven, helemaal leeg. Nee, het is juist zo dat onwaardigen genodigd worden. Onwaardigen zijn welkom. En de enige manier om avondmaal te vieren is als een onwaardige in jezelf. Het formulier zegt later prachtig dat het de Heere is die ons deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Maar wie onwaardig eet en drinkt, dat gaat dus over het op een onwaardige manier eten en drinken. Bijvoorbeeld dat je wel avondmaal viert, maar dat je geen oog en hart hebt voor die anderen in de gemeente. Door de weeks of op zondag. Je kijkt op een negatieve manier naar anderen. Net als in Korinthe is dat een bewijs dat je niet leeft vanuit de kruisverdiensten van de Heere Jezus. Want als je leeft vanuit de kruisverdiensten van de Heere Jezus, dan kun je niet aan de nood van een ander voorbij leven. Dat kan gewoon niet. Dan kun je niet op een ander neerkijken. Want dan ben je klein geworden. Voor God. De onderlinge verhoudingen zijn verstoord. En als je daar niks aan doet, dan brengt dat avondmaal vieren dus oordeel met zich mee. Je kunt het breder trekken, gemeente. De kanttekeningen doen dat ook. Aanstoot nemen. Aanstoot geven. Gemakzucht. De omgang met de Heere verwaarlozen. Bekering en berouw. Zelfbeproeving. Het hangt er maar een beetje bij. En ten diepste schat je dan het offer van de Heere Jezus ook niet op waarde. Hoe is dat, gemeente? Bij mij. Dat is eigenlijk de kern, hè, van het op een onwaardige wijze avondmaal vieren. Het niet op waarde schatten van het offer van de Heere Jezus. En al die andere dingen vloeien daaruit voort. En dan kun je opgeslokt worden in een voorbereidingsweek door allerlei dingen. Afgetrokken van de dingen van de Heere. Satan zit niet stil in de voorbereidingsweek. En hoe vaak moet je niet aan het eind van de voorbereidingsweek beschaamd je hoofd buigen en zeggen, Heer, het was weer zo te kort. Aangaan op grond van mijn voorbereiding? Ach, nee. Terwijl de Heer juist ook in de voorbereidingsweek zijn liefde wil laten proeven. Maar het is geen verdienste, het is ook geen weg. Maar het is een middel. Het is een weg. Het is een middel wat de Heere geeft om getroost het avondmaal te houden. Wel, volgende keer hopen we verder te gaan, hè, over die zelfbeproeving. Wat houdt dat in, die drie stukken? Maar heb ik een mishagen aan mezelf vanwege mijn zonde? En zoek ik het leven buiten mezelf in de Heere Jezus Christus. Die op onwaardige wijze eet en drinkt. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat kan ook gemeentebreed gelden. Zoals in Korinthe. Gemeentebreed. Als het merendeel van de gemeente op een onwaardige wijze avondmaal viert. Maar het kan ook heel persoonlijk zijn. Het kan ook heel persoonlijk zijn. Dat moet je maar niet voor een ander invullen. Maar dat is wel iets wat je jezelf af mag vragen. Kan er een verband zijn tussen zorg en moeite in mijn leven en een persoonlijke zonde? Kan dat? Ja, dat kan. En dat is niet gemakkelijk, want God kastijdt zijn liefste kinderen. Dat zie je ook in de Bijbel. Dat doet hij uit liefde. En hoe meer moeilijke dingen er in het leven kunnen zijn, hoe meer zijn kinderen van zijn liefde soms ervaren. En hoe meer ze van de Heere leren. U kent die uitdrukking wel, hè? In het licht wordt het meest genoten. En in het donker wordt het meest geleerd. Dus dat kan ook. En dan kun je dan niet zeggen, ja, dat is dan een oordeel van de Heere. Maar laat het ons wel in de binnenkamer brengen. Wilt u het laten zien, Heere, die keren dat ik aanging? Ik was onwaardig, jawel, in mezelf. Maar waren er geen dingen die er toch tussen lagen? Een verborgen zonde. Een onverzoenlijke houding naar iemand. Eigenzinnige houding. Hoogmoed. Een zonde die ik niet beleden heb. Aan die ander. Beproef me, Heere. Doorgrond mij, o God. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. De weg, ook naar de tafel. Jawel, de mens beproeven zichzelf en eten alzo. En drinken alzo van de drinkbeker. Dus als je jezelf beproeft, dan kom je voor God te staan. God die alles ziet, die alles weet van je. Je gedachten, je verlangens. Die God van wie je niet kan wegvluchten, maar tegelijk zou je het willen. Nee toch? Als je iets geproefd hebt van wie de Heere is, dan vlucht je naar hem toe in je verlegenheid. Met dat hart wat je meedraagt. Leid me op uw weg. David, die de psalm geschreven heeft, psalm 139. Waarschijnlijk was hij al wat ouder. En heeft hij op latere leeftijd dit lied gedicht. Je zou het niet kunnen dat dit gebed, als je ouder wordt en meer leert van de Heere, dat je dat steeds meer en dieper leert bidden. Doorgrond mij, o God. Geleerd, geoefend. Door het lijden, door de prediking, door de Heere zelf. Ieder beproeven zichzelf. Zichzelf, hè. Heb je de handen vol aan, niet die ander. Natuurlijk mag je op die ander letten in liefde. En zijn we verantwoordelijk voor elkaar. En als het nodig is, dan kun je ook onder vier ogen die ander terecht wijzen. En je terecht laten wijzen. Ook dat. Maar een mens beproeven zichzelf. En eten alzo. Het staat er in één adem achter trouwens. Hè? Beproeven zichzelf en eten alzo. Dat betekent dat als u zich op een Bijbelse wijze beproeft, dan leidt dat tot de avondmaalsgang. Professor Wisse, die zegt dat ook. Zelfbeproeving leidt tot avondmaalsgang in de rechte weg. En eten alzo. Het is ook het formulier wat het ons voorhoudt. En Paulus en de Heere Jezus En als ik dus op een zonde stuit in mijn leven, bij die zelfbeproeving, betert u, bekeert u. En als het niet goed is met die ander, ga heen en verzoen u met uw broeder. En eten alzo. Dus niet de dingen laten zitten en dan toch maar aangaan. Want dan gaat u aan op onwaardige wijze. En dringt u uzelf een oordeel. Soms ligt het niet goed. En dan toch aangaan. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Als je niet verzoend bent met een ander, dan kun je de Heer toch ook niet onder ogen komen. Er is maar één weg. De weg van bekering. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Ziende op hem. Jezus, hij is de weg. Hij heeft zich voor de zondaar. De zondaar. Verantwoordelijk gesteld. En om die reden werd hij naar de schandpaal gevoerd. Daar waar ik moest staan. En alles wat ik had moeten lijden, heeft hij geleden. Verlaten van God. Een eeuwigheid lang. In 3 uur tijd. Hij. Ik voor u. Dan gij anders. De eeuwige dood had moeten sterven. En met dit lam neemt God genoegen. En u. En jij. En ik. Ik sluit af met een gedicht. Het gedicht is van Petrus Immens. Het is maar kort. Hij eindigt een van zijn hoofdstukken van zijn boek, De Godvruchtige Avondmaalganger, daarmee. Voel ik zoveel gebreken. Hij die mij roept is trouw. Die van geen schuld zal spreken, zo ik hem als borg aanschouw. Hij wil zo vaak vergeven, als ik vergeving vraag. Hij troost mij in dit leven, wanneer ik treur en klaag. Zullen we de Heere bidden en danken. En daarna gaan we nog met elkaar zingen naar Psalm 139, vers 1 en 14. Zullen we de Heere zoeken in het gebed. Heere, wij komen tot u. En mag dat, Heere, net zo zijn als bij die discipelen. Zwak in onszelf. Zondig. En toch, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En u hebt volkomen genoeg gedaan. Een volkomen gerechtigheid hebt u aangebracht. En als we daar achter weg schuilen, als we daarmee bedekt zijn, dan ziet u, o Heilige Vader, ons als volmaakt. Geen zonde meer. Dan zegt u in het Hooglied, gij zijt schoon, mijn vriendin. Er is geen gebrek aan u. O Heere, en daar wilt u uw kerk van verzekeren. Dat wilt u haar op het hart drukken. Heere, wij bidden. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. In de kennis van onszelf, in de kennis van u, maar ook in de kennis van die gerechtigheid, die volkomen genoegdoening van u, Heere Jezus. We kunnen niet zonder. Om zonde verschrikken voor u te verschijnen. We kunnen niet zonder. Elke dag van dit leven. O Heere, geef ons geen rust. Voordat we die gerechtigheid mogen ontvangen. Daarmee mogen bekleed worden. Door het geloof. Heren, heb dank voor wat u gaf, voor het onderwijs, voor de tekenen van uw liefde en trouw, die we ook in zo'n bezinningsuur mogen opmerken. Heren, we bidden of u ons wil leiden deze verdere week. We bidden om uw hulp en kracht, om het werk van uw geest. En of u datgene, dat verlangen van uw kinderen, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat u het weer naar boven haalt, dat u het weer laat zien, Heren, en geeft dat het leven weer mag leven, en het geloof weer mag geloven, en de liefde weer mag liefhebben. En Heren, schep ook de liefde en het geloof. We bidden voor de gemeente, voor jongeren, voor ouderen, voor eenzamen, mensen die alleen zijn, mensen die worstelen met geestelijke vragen, met aardse moeite. U kent ons allen, Heren. Kom, o Heilige Geest, en doorwaai de Open Hof, doorwaai onze gemeente en doorwaai de kerken hier in Middelharnis en Sommelsdijk. Doorwaai, Heren, de kerken op dit eiland en niet alleen de kerken, maar, ja, Heren, wilt u werken overal, tot eer van uw naam. Heren, daar gaat het om. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Niet ons, maar uw naam alleen, zij om uw goedertieren heen, alle eer en roem gegeven. Wilt u zo voor ons zorgen, ook als we straks weer naar huis open te gaan, of ergens anders naartoe, breng ons daar waar we naartoe willen. Wees u met ons, Heer, ook als we alleen thuiskomen. U weet hoe pijnlijk dat kan zijn, bij tijden, of dikwijls, of altijd. Heer, schenk ons uw zegen. Vergeef ons onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 139, 1 en 14. Ik wens wel thuis.